We verzoeken de gemeente bij de aanvang van deze godsdienstoefening met elkander te zingen van Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Door s hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Ik zal nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. We noemden u Psalm 66 en daarvan het zesde vers.
Onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in de eerste brief van Paulus aan de Korinten. Daarvan het tiende hoofdstuk, de versen 14 tot en met 24, 1 Korinthe 10, van het 14e tot en met het 24e vers, vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam. Terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren, zijn we sterker dan Hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeken dat zijn zelfs is. Maar een iegeluk zoeken dat des anderen is.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, u zijt het, die door uw almachtige kracht allen dingen tevoorschijn riep, die door uw herscheppend vermogen uit het gevallen Adams geslacht de gemeente ten eeuwige leven verkoren vergaderde. En waar u het zijt die in de natuur nog alle dingen onderhoudt, door uw alvermogen, zo zijt u ook in de bediening der genade, die God, die uw gemeente komt te onderhouden. En nu wilt u die gemeente onderhouden door de prediking van het woord en in bijzondere zin door de bediening van de sacramenten. En wanneer we nu vanavond voor uw aangezicht zijn, dan mogen we voor de tweede maal stilstaan bij de rijke betekenis van de bediening van het heilige avondmaal, zoals onze vaderen ons dat hebben voorgehouden, om de rijke betekenis van uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed te gaan overdenken. Zoals het heen wijst naar de volmaakte genoegdoening die uw gezegende borg gegeven hebt aan uw vader. U zijt het die de prijs der zielen, het rantsoen Gods, in alle volmaaktheid hebt opgebracht. Die in de weg van uw lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid genoegdoening gaf aan de eis, eenmaal gesteld in de stilte der eeuwigheid, toen u met uw hart borg geworden zijt voor uw vader. Heer, in dat heilige wonder, dat krijgt pas zijn betekenis als we gaan inleven voor wie dat u die prijs der zielen, dat rantsoen, hebt willen opbrengen. Want het is een waarheid dat wij samen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, met de ganse wereld verdoemelijk voor God zijn. Dat onze staat op weg naar de grote godsontmoeting een staat als doods is. En dat we gevolg van de val belevend mensenkinderen zijn die leven onder het vonnis van u de rechtvaardige God. Maar Heere, daarin maakt u onderscheid waar dat het niet is. Als u door de werkingen van uw Heilige Geest uw gemeente maakt wat ze zijn. Wanneer de ploegschaar van uw heilige wet in hun leven gezet wordt onder de profetische bediening van Christus en hun bestaan wordt opengeploegd en gelegd wordt voor een eisende, volmaakt, volkomen wet, opdat ze hun strafwaardigheid en hun verlorenheid zouden leren eigenen en zouden beleven wat uw knecht Paulus heeft uitgedrukt. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Heere, want het is toch niet uit te drukken wat we door de diepte der val zijn geworden. Heere, daar heeft uw ware volk een heel leven voor nodig om de smartelijke beleving van eigen bestaan te doorleven in het wee mijner dat ik zo gezondigd heb. De kroon is van mijn hoofd gevallen. En nu juist daar, waar een onkroond en een ellendig volk alle hoop en alle verwachting heeft verloren. Ja, waar ze het uit moeten roepen, het is buiten hopen. Dan, o wonder van uw goddelijke genade, wilt u, die enige weg der zaligheid, ontsloten in de Zoon van uw welbehagen aan hem bekendmaken, om langs deze weg die gegronde hoop te leren kennen, en dan niet meer in iets dat in of aan het schepsel is, maar alleen maar gegrond op die naakte gerechtigheid van Christus. En als we nu vanavond erbij worden bepaald, Heere, zou u dan dit onderwijs willen gebruiken om onze staat voor de eeuwigheid ons bekend te maken. Maar laat het ook wezen mogen, Heere, tot onderwijzing van uw ellendige volk, dat met zoveel vragen en zoveel raadsels over de wereld loopt, die dat bestaan moeten meedragen, waar de vijand zoveel zijn hea over komt uit te roepen, en hij die daar neder ligt, die zal nooit meer opstaan. Maar wil u dan zelf die ogen des geloofs verlenen, gelijk u eenmaal uw Israël verleende, en waarvan u gezegende borg gezegd heeft, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. En wat nu ons natuurlijk verstand nooit zal begrijpen, dat wil u door de werkingen van uw Heilige Geest leren aan uw keurlingen hier op de aarde. Ach, dat u dan de hemelen scheurde, en dat u nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Dat u ook deze avond gedenken aan hen die met ons niet kunnen samen zijn, die thuis moeten en mogen zijn. De ouden, de zieken, het is uw alwetendheid bekend. Wij betrouwen aan u die in de ziekenhuizen en in de inrichtingen zijn, die in de gestichten en te huizen verblijven. Wil u daar ook uw opzicht over houden en kon het u behagen al die wegen te gebruiken opdat er nog vruchten uit werden geboren voor de grote eeuwigheid. Wij denken aan het rouwdragende in de gemeente. U hebt zelf eenmaal beloofd dat de wees bij u zou ontfermd worden. U zou de weduwen hun rechten verschaffen en streng haar onderdrukkers straffen. O God, gedenk ze ook, de weduwnaren in hun eenzaamheid. Er is zoveel rouw in de gemeente, zoveel stil verdriet, dat u ook gedenke aan de ouders die hun zaad al zo vroeg naar de groeven hebben gedragen, wil ook daar nog uw vleugelen over uitbreiden en die dodelijke, onherstelbare wond nog met die balsem van Gilead bedekken, opdat er verkwikken komen en dat we verwaardigd werden u de Heere geen ongerijmde dingen toe te schrijven. We hebben daarvan gesproken, Heer, uw kerk zong het, ik zal door vijandse waarten niet sterven, maar leven. En dat is Heere Daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eeuw gadeslaan. Wij betrouwen de arbeid van de zending aan u, de Heere. Mocht u ook op de plaats in uw heerschappij uw godsrijk willen uitbreiden, wil u gedenken aan onze overheid, zou u daar uw vleugelen over uit willen breiden en allen die in hoogheid zijn gezeten gedenken. Wij bevelen u onze jongens in militaire dienst. Wij denken aan onze jeugd, ook onze studerende jeugd. In deze maanden, heren van examens en tentamens, mocht u daar nog bevestigen over op te staan. U hebt velen verblijd die u hun examens deed behalen. Ze mochten er maar mee in u leren eindigen. Wil u, o God, ook gedenken aan diegenen die getroffen zijn door de polio. We denken aan al die patiënten waar u daar zelf nog over opstaan en als de grote geneesmeester betonen er vanaf te weten. En ook ouders die nu zitten bij hun kinderen die ziek zijn. We bidden boven dit al, Heer, of u die geestel die over ons volk gaat een halt wil toeroepen. Heren, daar zijn zoveel middelen die wij te baat nemen. Maar leven en dood, ziekte, gezondheid, het is in uw goddelijke handen dat u nog luisteren naar het gebed dergenen die gans ontbloot zijn. En dat u zelf, Heren, die krankheid uit het midden van ons volksleven wegnemen en het een halt mogen toeroepen. Wij denken aan uw knechten. Wij denken aan degenen die tot de dienst des woords worden opgeleid. Wij betrouwen de vakante gemeenten aan u, de Heere. Wil u daar een opziener over zijn? We mogen ook gedenken hoe een drietal broeders uit het midden van de kerkenraad deze dagen gedenken mogen dat ze 12,5 jaar in de ambtelijke dienst de gemeente hebben mogen dienen. 12,5 jaar in het midden van de gemeente gearbeid. Wij bidden van u, o koning van uw kerk, of u over die arbeid uw goddelijke zegen geven wilde en dat u het behagen mocht in hun leven te bevestigen. Over weinig zijt ge getrouw geweest en over veel zal ik u zetten. Dat ze maar mochten leunen en steunen op u, die die arbeid betrouwde en die voor derzelve vruchten zal instaan. We denken aan alle nood en zorg van de gemeente, daar is ook veel stil verdriet. U mocht ook daar nog in betonen die God te zijn, die in verborgen aanschouwt en in het openbaar vergeldt. Gedenkt ook uw knecht vanavond aan Schouten in de genadige gerechtigheid en de bedekking van hem wiens bloed reinigt van al de zonde. Geef hem de tong der geleerden, inzicht in de waarheid, om Jezus wel. Amen. Wij zingen van Psalm 49. Gij volken hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer gekroond, zij rijk of arm, kom luister naar mijn woord. En het tweede, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Wij zingen van 49 de eerste twee versen. Thank you. Geliefden, de profeet Amos heeft in de naam des Heren aan het volk een wonderlijke vraag gesteld. We zullen er twee te samen wandelen, het zij dat zij bijeen zijn gekomen, of het zij dat ze overeen zijn gekomen. Die vraag is niet onduidelijk, een vraag die in het leven van elke dag verstaan kan worden. Hoe kunnen er twee mensen met elkander optrekken, tenzij dat ze het met elkander eens zijn? Het zij dat ze overeen zijn gekomen. En wat nu de vraag betreft die de Heere zo in het midden van Israël neerlegt, is een vraag die niet alleen betrekking heeft op natuurlijke verhoudingen, zoals in het leven op vele wijze zijn, maar die bijzonder betrekking heeft op de gemeenschap tussen de Heere en de mens. De kanttekening die maakt dan ook heel eenvoudig deze opmerking: tenzij dat de mens het eens wordt met mij. Daarmee wordt dus gezegd dat er niet één mens, één wezen in de gemeenschap met God wandelt, tenzij dat hij het met God eens geworden is. Ik vind dat een wonderlijke kanttekening. Wat hebben ze daarmee bedoeld? Waarin moet de mens dan het eens worden met God? Weet u dat? Waarin moet de mens nou het eens worden met God? Waarin dat hij het eens moet worden? Wel dat God krachtens zijn eeuwige rechtvaardigheid met dat mens nooit meer te doen kon hebben. Dat vanwege de zonde God in eeuwigheid niet meer met dat mens kan optrekken. Hij moet het eens worden dat hij een verwerpelijk, vloekwaardig en een ellendig mens is. Tenzij dat we overeen zijn gekomen. Maar hij moet ook leren overeenkomen met de Heere, dat er maar één weg, één middel is waardoor de Heere met het gevallen, veroordeelde mensenkind weer in de gemeenschap kan komen. Dat zijn altijd twee zaken. Er liggen in het leven van Gods kinderen eigenlijk twee geheimen. Geheimen die alleen aan hen bekend zijn. Het eerste geheim is wat de Heilige Geest leerde in de smartelijke weg van de zelfkennis. Dat is een geheim. Niemand kent de geest des mensen dan de geest die in hem is. En ik geloof dat dat een geheim is die alleen persoonlijk gekend wordt. Namelijk, wat ben ik geworden voor God? Wat een mens is, krachtens een diepe val voor God. Dat is een geheim welke de Heilige Geest personeel leert. Waarin de apostel tenslotte iets van dat geheim komt uit te drukken. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is een godsgeheim. Het zou niet oorbaar zijn om dan uit te drukken wat de geest der ontdekking leert. Het geheim van een vervallen mens voor God. Dat is alleen maar een stuk practicale beleving. Kennen we dat geheim? Zou je durven vanavond hier te komen en eens een uitdrukking te geven wat je hart voor God is? Heeft de gemeente des Heren daarvan gesproken? Wee mijner, wee mijner, wee mijner. Wie zal uitdrukken wat de geest der ontdekking leert? Graaf maar dieper, o mensenkind. En ge zult nog veel meer gruwelen gaan vinden. Dat is een geheim welke de geest Gods leert in het hart van zijn volk. Dat is ook een ander geheim. Dat ook alleen maar particulier, personeel gekend wordt. Hoe dat het mogelijk is dat de heilige, rechtvaardige, in zichzelf onkreukbare majesteit Gods met zo'n goddeloos mens te doen kan hebben. Dat is ook een geheim. Dat geheim dat opgelost is in de enige volmaakte bedekking van hem wiens bloed reinigt van al de zonden. Dat is een geheim waar Gods kinderen bij de voorduur zich over verwonderen. De gemeente zong, waarom was dat op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren, die ge geen ontferming gunt. En in wezen bedoelt Amos datzelfde als hij zegt, hoe zouden die twee nu samen kunnen wandelen? Hoe zouden ze één weg kunnen gaan, één koers kunnen varen? Tenzij dat we overeen zijn gekomen. Tenzij dat we het eens zijn geworden. Tenzij dat we aanvaard hebben wie we zijn voor God. En nu deze geheimen, die staan nu nauw in verband met het onderwijs dat vanavond onze aandacht vraagt. Namelijk, zondag 29, die spreekt over het heilige avondmaal, waarin wij u de vragen 78 en 79 met het antwoord lezen. Zondag 29. Wordt dan uit het bloed, uit brood en wijn, het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijkerwijs het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het nieuwe verbond door zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, zij de waarachtige spijs en drank, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaam en bloed door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen zij, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Het is duidelijk dat deze zondagafdeling handelt over het heilige avondmaal des Heren. Wij denken aan twee gedachten. In de eerste plaats vragen wij uw aandacht voor de tekens in het heilige avondmaal. En in de tweede plaats willen wij uw aandacht vragen voor de gemeenschap in het heilige avondmaal. Het gaat over het heilige avondmaal des Heren. En dan de tekens, dat is duidelijk, want de vraag handelt erover. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Dan gaat het over de tekens. En in de tweede plaats gaat het over de gemeenschap. Want waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond door zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Dus dan handelt de vraag 79 over de gemeenschap in het heilige avondmaal. En dan mocht de Heilige Geest ons ook vanavond over deze dingen willen onderwijzen. Geliefden, het kan u duidelijk zijn dat de Heidelberger Catechismus niet alleen een bloot dogmatisch geschrift is, maar dat dit leerboek, terecht ook door de ouden het troostboek genoemd, ontstaan is ten tijde van een hittige strijd in de gemeente Gods. In de jaren 1563, toen deze Heidelberger het licht verscheen, was er een worsteling in de toenmalige kerk van de Reformatie. En deze worsteling die betrof in de eerste plaats de verborgen leiding des heils, waardoor de Heere zijn volk onderwijst en onfeilbaar tot de zaligheid brengt. Die orde des heils, die toen vooral bestreden werd, en al zijn dan de geesten onderscheiden, het is toch altijd weer diezelfde strijd die zich in de zichtbare gemeente openbaart. Het ging toen over hoe wordt de kerk door de Heilige Geest geleid. En toen hebben onze vaderen geen moeite gehad om te zeggen dat dat gebeurt in de orde van de drie stukken. Dat is de orde des heils. Daar wijkt Gods geest nooit vanaf. Dat is de zoete orde die de Heilige Geest uitvoert, krachtens het eeuwige besluit Gods. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Deze orde hebben onze vaderen in dit leerboek weergegeven, niet alleen als een streng dogma, maar ze hebben ook in de praktijk der godzaligheid geleerd hoe die mens inderdaad zondaar van God wordt. En hoe hij inderdaad kennis verkrijgt aan de weg der verlossing. En hoe in de oefening van de dankbaarheid er een goddeloos mens overblijft. Maar naast deze zoete orde des heils die toen in de strijd was, ging het ook over de sacramentenleer. De leer waarin dat de Heere na zondag 25 als zichtbare waartekenen van God ingesteld de beloften van het evangelie des te beter doet verstaan. En wanneer dan zondag 28 een aanvang gemaakt heeft met de rijke lessen over het heilig avondmaal en wat erin verborgen is, wordt in de 29e afdeling over de strijd tegen de sacramentenleer de gemeente onderwezen. Niet alleen als een bloot dogma, hoewel dat natuurlijk erin verweven ligt, maar ook over de praktijk van de avondmaalsgemeenschap. Daarom hebben ze niet alleen over de tekenen gesproken, maar ook gesproken wat in de nachtmaalbediening wordt ervaren in het leven van de ware gasten. Wanneer nu in vraag 78 de vraag gesteld wordt, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed des Heren, dan is dat een weerlegging van de overschatting van het heilige avondmaal. De overschatting waarin dat de mens met zijn bloot natuurlijk verstand, met zijn reden, probeert te begrijpen wat de Heere toch wel met de tekenen van brood en van wijn heeft bedoeld. En waar is dat dan nu uit opgekomen? Dat is niet zo moeilijk, want in de eerste plaats, trouwens, de vraag geeft dat woord ons al in de mond, het wezenlijke lichaam en bloed van Christus. Dat ging in die tijd vooral tegen de transubstantiatieleer voor Rome en de consubstantiatieleer die ontwikkeld was door de Lutherse kerken. Daar ging het in wezen over, maar daarin is natuurlijk de eeuwigdurende strijd die vandaag aan de dag altijd nog heerst aangewezen. Ten eerste dan het wezenlijk lichaam en bloed van Christus, de transubstantiatieleer van Rome, daar ging het eigenlijk over, heel kort. Wel, wanneer de priester in Rome zijn sacramentele woorden uitspreekt, dan leert Rome, dan wordt het brood en de wijn wezenlijk, zowel naar de goddelijke als naar de menselijke natuur, het lichaam van Christus. Op hetzelfde ogenblik dat de priester de sacramentele woorden uitspreekt, dan is inderdaad, zowel in de goddelijke als in de menselijke natuur, is daar Christus aanwezig. Wezensverandering. En dan ga je vanzelfsprekend denken, hoe? Hoe is dat uitgedacht en waar komt dat vandaan en wat bedoelt het eigenlijk? En welke listen zijn daarin vervat die de strijdende kerk in die tijd tot deze uitspraak hebben doen komen? Dat is niet zo moeilijk, dan moeten we eigenlijk al terug, even terug. Moeten we eigenlijk al terug naar de 8e eeuw. In de 8e eeuw heeft een van de toenmalige pausen heeft een dogma uitgedacht. De dogma dat inderdaad het brood en de wijn het wezenlijke lichaam van Christus wordt. En op het concilie te Trente in 1245 is dat als een vast dogma in de kerk van Rome aangenomen, met deze bepaling erbij dat degene die dat niet gelooft in de ban gedaan wordt en wordt afgesneden van de gemeente Gods. Dit is dus de ontwikkeling van de dogma. Daardoor is ook ontstaan de ouwel. Niet waar, want wanneer het lichaam van Christus er is, dan kunnen er natuurlijk geen kruimeltjes vallen, want dan zou het lichaam van Christus verkruimeld worden. Daarom legt ook de priester de ouwel op de tong van degene die daaraan meedoet, en is het de priester die alleen de drinkbeker drinkt. Trouwens, dat is altijd nog de praktijk van de nachtmaalbediening in de kerk van Rome. En nu zijn daar natuurlijk, tegen dit alles, is daar natuurlijk een verweer gekomen. Je zou haar zeggen, dan zou die Canaanese vrouw er maar slecht afgekomen zijn, want die heeft inderdaad van de kruimels moeten leven. En dan zou David in 42 er ook niet zo best afgekomen zijn, die een paar druppels van dat water begeerde om zijn moede matte ziel te mogen lessen. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. In de eerste plaats vraagt dat natuurlijk een dogmatisch antwoord. In het natuurlijke leven is het niet moeilijk om dat te geven, want wat verandert, dat moet je kunnen zien. En wat je verandert, dat moet je kunnen voelen. En wat verandert, dat moet je kunnen proeven. Niet waar, dat is nogal begrijpelijk. Toen bijvoorbeeld, om het schriftuurlijk met u door te nemen, door de tekenen Gods, de Nijl, in bloed veranderde, toen was dat te zien, toen was dat te merken, want al de vissen die stierven, er was hier inderdaad een wezensverandering. Denkt u maar, toen de Heer Jezus in Cana het water in wijn veranderde, toen was dat te zien, toen was dat ook te proeven. Dus alleen op natuurlijke wijze heeft de schrift al deze dingen afgewezen. Maar waar het nu in wezen over ging, was dat wanneer brood en wijn veranderde, dan eiste dat de aanbidding. Niet waar? Ook vandaag in de dag is dat nog volop. Dan werd dus gezegd, Christus, die stierf elke dag in de handen van de priester. Dat wil dus zeggen dat het ganse werk van de middelaar, zoals dat in de schriften ons medegedeeld wordt, volkomen geweld aangedaan wordt. Want waar de gemeente Gods op grond van de schriften leert dat hij in één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt, degene die geheiligd worden, leert Rome dat Christus elke dag opnieuw weer geofferd moet worden voor de zonde van zijn gemeente. Dan wordt dus geweld gedaan aan het eenmalige sterven van Christus onder het recht van zijn vader, dan wordt geweld gedaan aan zijn eeuwige bloedstorting, waarvan we lezen dat er terstond bloed en water uitkwam. Dus de eenmalige bediening, de eeuwige bediening van de middelaar, die wordt aangetast wanneer Rome dit vasthoudt. Houdt u dit even vast? Daarnaast had in de toenmalige kerk de gemeente, de kerk der vaderen, ook te strijden met de consubstantiatieleer. De consubstantiatieleer die leerde dat de menselijke natuur van Christus vergoddelijkt was. En dat Christus een zichtbare en een onzichtbare hemelvaart heeft. Dus dat hij op de hemelvaart wel zichtbaar is opgevaren, maar dat in elke avondmaalsbediening Christus onzichtbaar bij het avondmaal aanwezig is. De zogenaamde consubstantiatieleer, de medewezigheid van Christus. Wanneer we deze dingen dus tegen u zeggen, dan zijn er talrijke schriftvoorbeelden die dat natuurlijk weer spreken. De engelen die hebben op hemelverdag eenmaal gezegd dat hij wederkomen zou op de wolken des hemels zoals ze hem zagen. Dat hij nu aan de rechterhand des vaders zal blijven totdat hij komt op de wolken des hemels. Met tientallen andere schriftvoorbeelden. Maar laten we luisteren wat onze vaderen als antwoord gegeven hebben op de transubstantiatieleer en de consubstantiatieleer. En dat hebben ze op deze wijze gedaan. Word dan uit dat bloed en wijn wezenlijk het lichaam en bloed van Christus. Nee. Ze hebben daar niet zo lang over gedacht. Ze hebben dat zonder meer afgewezen. En dan gaan ze dus in hun schriftbewijzen ons in het antwoord voorhouden wat het dan in wezenlijk wel is. En dan grijpen ze op een wonderlijke wijze terug naar de bediening van de heilige doop. Gelijkerwijs in het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen maar een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus is. Dan worden we dus in de eerste plaats bepaald bij wat onze vaderen als motief noemen. Rome die heeft zijn doopwater gebruikt. U weet het doopwater wat ze dan wel vermengden met hun zalfolies. Maar ze zeggen, kijk, wat gebeurde nu eigenlijk met het teken in het sacrament van de heilige doop? Ze zegt, dat water in de doop, dat is niet in het bloed van Christus veranderd. Dat water in de doop, dat is niet de afwassing van de zonde zelf. Maar, zeggen ze, het is een waarteken en verzekering van hetgeen dat dat bloed doet. Want in het bloed van de bediening van de heilige doop wordt ons daar iets gewezen. Wat dan? Wel, zeggen ze, dat bloed, dat heeft een alreinigend vermogen. Alleen dat bloed heeft het vermogen van de afwassing der zonde. En als je dat nu zo leest, dan zeg je ja. Maar wie zal die de gereformeerde leer onderschrijft daaraan twijfelen? En nu heb ik u bij de aanvang van onze overdenking gezegd, onze vaderen hebben geen brokdore dogma gegeven. Maar ze zijn in de praktijk van de godzaligheid ingedeld. Want als er hier staat dat alleen het bloed van Christus de zonde kan afwassen, dan zijn ze midden in de praktijk der godzaligheid. Hoe dan? Wel, gemeente, omdat er een volk op de wereld is die dat zielsbevindelijk beleeft. Die door de Heilige Geest ontdekt zijn wat zonde voor God is. En wat het betekent een zondaar voor God te zijn. Omdat die op allerlei wijze geprobeerd hebben om van hun zonde en van hun zonde bestaan af te komen. U onderscheidt toch wel deze twee dingen, ja? Die hebben alles aangewend om van hun zonde af te komen. En waarom is nu Gods kerk een hater van de zonde geworden? Waarom heeft Gods gemeente hun zondaar bestaan weg willen werken? Waarom? Omdat ze beleefden wat de zonde in zijn God onterend karakter doet. Want dat doet, wat doet de zonde in zijn God onterend karakter? Wel, dat tast de heilige majesteit Gods aan. Ze hebben door de geest der ontdekking geleerd het beledigende van de zonde. En waarom is die zonde in het leven van een mens dan beledigend voor het oog van de heilige majesteit Gods? Waarom? Wel, gemeente, dat wijst terug hoe dat die mens eenmaal uit de handen van God zijn maker voorkwam. Hoe hij met het beeld Gods zijn majoriteit openbaarde. De heerlijkheid van zijn schepping ver boven de andere schepselen Gods. Met de wil en het vermogen om God zijn schepper in alle volmaaktheid te dienen. En wat heeft nu de zonde uitgewerkt in het leven van de mens? Daarmee heeft de mens het vermogen, daardoor heeft de mens het vermogen verloren om te leven zoals God zijn schepper dat krachtens het werkverbond van hem kan eisen. De zonde heeft de mens het vermogen ontnomen om voor God te leven. En nu is er niets smartelijker dan in de weg der ontdekking te gaan leren dat de zonde ons tot een doelmisser Gods gemaakt heeft. Nooit meer zal de mens kunnen leven zoals God krachtens recht op hem, van hem eisen kan. En nu heb ik gezegd, niet alleen de zonde, maar de zondaar. Al de vermogens om voor God te leven zijn immers op een mislukking uitgelopen. Want God heeft de mens die zonde deed ontdekt dat hij geen zondaar is, omdat hij zonde doet. Maar hij doet zonde, omdat hij een zondaar is. Zijn bestaan is door de diepte van de val tot zulke diepte gevallen, dat niet alleen zijn daden, maar zijn ganse mens zijn voor God volkomen is afgekeurd. En daar ligt die mens dus buiten God. En wat heeft nu de Heilige Geest op de leerschool der goddelijke genade aan dat ware volk van God geleerd? Ze liggen buiten God. Onvermogend tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Nimmer meer in staat om in waarheid voor God te leven. En dat is uit de praktijk van de godzaligheid. Dat is geen vroom praatje. Dat is niet over een gelovig mens praten. Dat is praten over een gevallen zondaar. En ik dacht, gemeente, dat er een volk op de wereld door de smartelijke kennisneming van zijn zonde staat voor God op datzelfde ogenblik begrepen heeft: het is met mij afgelopen. Het is gebeurd, mensen. Gelooft u dat? Het is met een mens gebeurd. Het is afgelopen. Hij ligt volkomen buiten God. En nu juist waar die mens de volkomenheid van zijn zonde staat, bevindelijk gaat eigenen. En het zijn tijdjes in je leven. Daar kan ik mensen, de ware gemeente Gods, tot getuigen voor roepen. En zeggen: toe volk van God, zeg het eens, waar je daar gelegen hebt toen de brug voorgoed voor je opgehaald werd. Toen je geestelijk en bevindelijk moet zeggen: Heer, het is met mij gebeurd, het is mij afgelopen, ik ben helwaardig en ik kan niet anders dan verloren gaan. U moet mij wegwerpen. Dat is beleving. En juist op datzelfde moment, waar die gemeente Gods dat ziel bevindelijk leert, wordt hier het onderwijs van onze Vader in waarheid: alleen dat bloed des lams. Alleen dat bloed. Daarbuiten is geen middel. Daarbuiten is geen middelaar. Daarbuiten is geen vermogen. En daarom wordt de door God gemaakte zondaar gewezen hoe dat die heilige God met zulk mens nog gemeenschap oefenen kan. Hij zegt: en dat kan u alleen maar door dat bloed. En waar wijst dat bloed dan heen? Waar wijst dat bloed dan heen? Wel, mensen, dat bloed dat wijst heen naar rechtsvervulling. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn dierbare schootzoon. Want rechtsvervulling, dat wijst naar de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Dat wijst hoe hij die prijs der zielen, dat rangsoen Gods, heeft opgebracht. Hoe hij al de gevolgen van de zonde voor zijn rekening genomen heeft, toen hij in de weg van de lijdelijke gehoorzaamheid gehoorzaam geworden is tot in de dood des kruises toe. Daarom heeft dat bloed een heenwijzing naar rechtsvervulling. En het wijst ook naar de dadelijke gehoorzaamheid. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij de heilige, de smetteloze, de heilige zonen Gods, waarvan Paulus heeft uitgedrukt, en zulke een betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Zulke een, dat is wat mij betamelijk is, hem heb ik nodig. En daarom hebben onze vaderen gezegd, ach, het gaat niet over een wezensverandering. Het gaat erover of ik deel heb aan dat reinigende bloed van Christus. Het gaat erover of dat waarteken in mijn leven ooit gekend geworden is. Want, zegt hij, het is een waarteken en het is een verzekering dat alleen hem de gerechtigheid ligt. Ik zou zeggen, heeft de Heilige Geest daar uw ogen voor geopend? Is in uw leven, jong en oud, ooit het moment aangebroken dat de vinger Gods ging eenwijzen naar hem die zijn wandelingen had aan de boorden van de Jordaan en waar de vinger van Johannes naar gewezen heeft, is het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Het is het werk van de Heilige Geest om de veroordeelde, ellendige, halwaardige zondaar te gaan wijzen naar de reinigende kracht van dat gezegende lam. Daarom is het, zegt hij, een waarteken en het is een verzekering. Alzo wordt het brood en het avondmaal niet het lichaam van Christus. Alzo, zegt hij, is het slechts naar zijn aard en zijn eigenschap van de sacrament het lichaam van Christus Jezus. En toen heb ik zitten denken over deze twee begrippen. Het is naar de aard van het sacrament en het is naar het eigenschap van het sacrament. En dan moet ik weer terug naar de 25e zondagafdeling. En daar hebben onze vaderen gezegd dat en de bediening van het evangelie en de sacramenten ons wijzen naar de volkomen gerechtigheid van Christus aan het kruis geschied. En als ik nu hier deze woorden vind naar zijn aard, wat is de aard van het sacrament? Dus het wezen van het sacrament. Het wezen van het sacrament is dit tot een dood toe veroordeelde zondaar te wijzen. Kijk, daar is het bloed. Het teken van het sacrament, zijn goddelijke aard, ze wijst de veroordeelde zondaar. Daar is het bloed. En naar zijn eigenschap, de eigenschap van deze tekenen, ze hebben een sacramenteel onderwijs. Want wat is het als eigenschap? Ach, we zouden in het natuurlijke leven over dat woordje eigenschappen breedvoerig kunnen spreken, doe ik niet. Het sacrament heeft ook zijn eigenschappen. Een mens kan eigenschappen hebben, boze eigenschappen, goede eigenschappen hebben en breidt het maar uit. Zo heeft het heilig avondmaal ook zijn eigenschappen, zijn inhoud, als u dat beter verstaat. Zoals elk mensenleven door zijn eigenschappen de inhoud van zijn leven naar buiten bekend maakt. Bijvoorbeeld, ik kan iemand hebben die is zachtaardig. Dat is zijn aard, zijn eigenschap. Dat kan niet verborgen blijven. Dat komt openbaar. Een ander is bitter, dat komt openbaar naar buiten. Een ander, die is teer, komt naar buiten. Een ander is liefdevol, want die eigenschappen kunnen niet verborgen blijven. Alzo heeft ook het sacrament zijn eigenschappen. De eigenschappen van het sacrament, ze wijzen dat God volkomen bevredigd is. Dat is een van de eigenschappen. God is volkomen bevredigd. Die prijs der zielen, dat rangsoen, dat is volkomen bevonden voor het aangezicht des vaders. Een heilzame eigenschap. God is bevredigd in de bediening van Christus. Het heeft nog een eigenschap. Het heeft de eigenschap van voeding. Het heeft de eigenschap van vertroosting. Het heeft de eigenschap van bemoediging. Moet ik die eigenschappen van het avondmaal uit de praktijk van het avondmaalsleven van Gods kinderen met u doornemen? Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Dat is een vertroostende bediening van het avondmaal. Een heiligende bediening. Dat is een eigenschap die tegen dat volk van God zegt, achter de bediening van dat bloed ben je volkomen veilig. Ik zeg u, dat heeft een vertroostende eigenschap. Wanneer de druipingen van het heilige avondmaal de moede, matte ziel van dat ellendige volk komen vertroosten. Zeker, ik hoor ze zingen. Een milde regen zond, go Heer, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Het heeft een onderwijzende eigenschap. En dan zou ik ook Gods kinderen tot een getuigenis kunnen noemen, hoe ze soms met heilige geloofsverbazing aan de tafel gezeten hebben, als de geheimen van de nachtmaalbediening aan hen verklaard werden. O, dat zoete wonder, onderwijzend, wanneer als het ware de vinger van de Heilige Geest kwam te wijzen naar de waarde die in dat brood, de waarde die in die drinkbeker verklaard zijn geworden, dan geloof ik dat ze onderwijzend aan de bediening van het heilige avondmaal wel eens verwonderd hun plekje verlaten hebben. Here, dat heb ik nooit geweten, de eigenschappen van het heilige avondmaal. En dan voelt u, dan kan ik wel een begin maken, maar het einde, dat is niet te noemen, mensen, want ze zullen straks al de eigenschappen volmaakt beleven als ze met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten aan de ronde tafel, waarvan hij gezegd heeft, ik zal van de vrucht des wijnstok niet meer eten, niet meer drinken, totdat ik in mijn koninkrijk zal gekomen zijn. Ziet u, wordt dan uit brood en wijn wezenlijk lichaam en brood van Christus. En dan hebben onze vaderen de transsubstantiatieleer en de consubstantiatieleer niet alleen verdedigd op grond van een stuk droge dogma, maar ze hebben het bewezen uit de praktijk van het geloofsleven van Gods kinderen. Dat was mijn eerste gedachte. En dan in de tweede plaats, dan ging het over de gemeenschap. Want waarom dan noemt Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het nieuwe verbond door zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? En dan komen we dus bij die gemeenschap terecht. En als ik dan mijn tweede gedachte daarin u duidelijk maak, ga ik eerst dit antwoord voor u verdelen. Want dan lees ik dat die gemeenschap in dat heilige avondmaal ten eerste door Christus geleerd is. De gemeenschap is door Christus geleerd, want Christus spreekt niet zonder grote oorzaak, maar om daarmee te leren. Dus het is door Christus geleerd. In de tweede plaats is deze gemeenschap door Christus verzekerd, niet waar? Want we lezen dat we deze heilige waarteken tot zijn gedachtenis ontvangen. En dan wordt de gemeenschap ook geschonken, wanneer we in ons het antwoord lezen, zo zekerlijk is hetgeen wat hij deed ons eigendom. Dus dan wordt ons antwoord in drieën verdeeld, maar we gaan er eerst van zingen. En dan zingen wij van Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoen en zuivert gij. In het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op wijs van 65, de versen 2 en 3. wanneer wij over de gemeenschap, welke in het heilige avondmaal genoten wordt, dan onze vaderen gaan volgen, dan ligt er natuurlijk een zee van stof voor ons, waar we dan even de hoofdzaken van proberen nu duidelijk te maken. In de eerste plaats dan de vraag, waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het nieuwe verbond in zijn bloed? Christus heeft toch zelf gezegd dat in de nachtmaalbediening gehandeld wordt over het nieuwe verbond in zijn bloed. Wanneer we het grondwoord hierna gaan, dan betekent het daar letterlijk, hier worden twee delen samengevoegd. Het woordje verbond heeft daar die rijke betekenis. Het nieuwe verbond in zijn bloed, waardoor twee delen worden verenigd. En dat wordt dus hier door de tegenstanders aangehaald. Terwijl niet begrepen wordt hoe dat nu juist het enige door God verordineerde middel is om die twee partijen bij elkaar te brengen. Het nieuwe verbond in zijn bloed, dat wil zeggen dat God samen verbindt wat buiten bloed nooit samen kon komen. Dus het wijst op de verenigende kracht van het bloed. Daarom hebben we in de tweede gedachte over het gemeenschapsleven willen spreken. Bovendien heeft de apostel Paulus in zijn brieven dit opnieuw weer genoemd. Want Paulus zegt ook dat de avondmaalbediening weergeeft de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Dus Paulus spreekt toch ook over iets dat gemeenzaam met elkander gaat optrekken door het bloed. Heeft dat wat met de tekens te maken? Nee, zeggen onze vaderen. Dan moeten we gaan denken over het begrip wat Christus bedoelde. Want er wordt hier gesproken over een gemeenschap, over een vereniging. En daarom ben ik begonnen uit Amos. Hoe zouden nou twee kunnen samenwandelen en die niet overeengekomen zijn? En dat dacht ik, en dat moet u maar proberen steeds voor ogen te houden, wanneer we over de bediening van Christus spreken, kunnen wij daar alleen maar een recht gebruik van hebben? Als we denken aan de gemeenschap die de mens van nature met Adam heeft, nooit en te nimmer zal de zuivere bediening van Christus begrepen worden, als niet zuiver wordt heengewezen de gemeenschap met Adam. Adam en Christus. Daarom, gemeente, al de rijkdommen die over en van Christus gepredikt worden, en de heerlijkheid die in Christus voorgesteld wordt, wanneer ze niet wordt gesteld tegen de ontzaggelijke achtergrond van ons bestaan in Adam, dan is dat een ijdele, dan is dat een leugenachtig voorstellen. Wanneer de rijke genade in Christus niet verklaard wordt in het licht van de totaliteit van de doodstaat van de mens, dan is dat een leugenachtige voorstelling. En daarom hebben onze vaderen, wanneer ze hier spreken over de gemeenschap in het avondmaal, dat ook niet verzwegen. Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Er is dus een oorzaak bij Christus, dus vanwege zijn profetische bediening wil hij ons dat bekendmaken. Ach mensen, we zijn van nature zonder onderscheid, zonder wederbarende genade, maar aan één ding verbonden. Dan hebben we gemeenschap aan Adam en de ontzaggelijke gevolgen van die. Dan zijn onze werken van nature boos. Dan is de wortel van ons leven totaal verdorven. Dan betekent dat die mens uit de aard niet anders kan opbrengen dan de werken der ongerechtigheid. En wanneer Christus nu spreekt van de gemeenschap met hem, dan kan het toch niet anders. Dan gaat dat over een mens die uit zijn doodstaat verlost is. Die door genade is overgegaan, afgesneden van zijn dode wortel Adam. En door genade ingeplant is in die levende wortel Christus. En uit die gemeenschap nu komt de rechte vrucht van de avondmaalbediening. En daar gaan we even over denken. Want hier wordt gesproken over de levenden. Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhoudt. En dan zijn we bij het woordje wat hier domineert. Het gaat over de onderhouding van de levende gemeente. En gelijk nu in het natuurlijke leven, leven naar onderhoud vraagt. Leven vraagt naar onderhouding. Dat doet een kind van een paar uur. Dat schreeuwt al om voedsel. Hoewel het niet weet welk voedsel het nodig heeft. En ook niet weet een beschrijving te geven van het voedsel dat hij krijgt. Maar het nieuwe leven vraagt om voedsel. En nu gaat Christus, die wordt hier sprekende wijze ingevoerd. Die gaat zeggen, in het natuurlijke leven is er een begeerte, een verlangen naar voedsel. Naar onderhouding. Wel nu zeggen onze vaderen, wanneer Christus spreekt over de bediening van zijn bloed en de bediening van zijn offerande, dan staat dat in betrekking met de onderhouding van het genadeleven. En die onderhouding van het genadeleven is een van de treffendste eigenschappen die in het leven van Gods volk aan te wijzen is. Of dacht u dat een mens kan leven uit een opkering? Of dat een mens kan leven uit een blote beschouwing? Het door Gods genade ingestorte leven, dat heeft zijn begeerten. David zingt in 42, gelijk mijn ziel verlangt naar God. En Jesaja zegt in zijn 26e hoofdstuk, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En wanneer ik op mijn leger steek aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met alle krachten. Dan zegt hij, er is een volk op de wereld. En dat volk heeft verlangens. Want dat door God gewerkte leven, dat moet onderhouden worden. En als er nou geen dadelijke gevoelige onderhouding van dat leven is, ach mensen, dan loopt dat volk van God te kwijnen op de wereld. Dan is het Heere, is er dan geen toediening meer. Dan lopen ze zichzelf aan te klagen vanwege hun geestelijke armoede. Wanneer dat geestelijke leven verschrompelt. Wanneer de vrezen in het hart leeft en dat het nog in de dood eindigen zal. Dan kent u het genadeleven daarin terugvinden. Want dat uit God gewerkte leven, dat schreeuwt er nog. En dat zucht er nog. En dat verlangt dan nog, ach, dat u de hemelen scheurde, dat u toch nederkwaamt, en dat de bergen toch van uw aangezicht vervloten. Mensen geloofden, die hebben wel eens van die woordeloze gebeden, die soms in de dorheid en de dodigheid van hun leven hun handen naar de hemel uitstrekken en zeggen, ach, Heere, ach, Heere. En hier hebben onze vaderen deze geloofstaal van het ware volk van God verstaan. Wanneer ze zeggen, Christus spreekt niet zonder oorzaak, maar gelijk dat het natuurlijke leven onderhouding vraagt. Zo vraagt het genadeleven ook onderhouding. En waar bestaat dat dan in? Wel, zegt hij, dat moet nou gevoed worden met zijn gekruisigd lichaam en met zijn vergoten bloed. En dan ga je even denken, wat bedoelt dat dan toch? Wat is de ware honger, liever, anders gezegd? Waaruit ontstaat de ware honger en dorst naar God? Dat we de gevoelige blijken van Gods tegenwoordigheid missen? Ja, dat zou kunnen. Toch dacht ik niet dat dat hier bedoeld wordt. Weet je waar ze naar hongeren? Dat zegt de grote leraar in Matthäus 6 en 5. Ze hongeren en ze dorsten naar de gerechtigheid. Wanneer het natuurlijke leven vraagt naar onderhouding, dan wordt er iets gemist dat het leven nodig heeft. En wat mist de naar God dorstende, hongerige gemeente? Ze mist de gerechtigheid van Christus. Ze mist de toediening van zijn volmaakte verdiensten. En waar hunkert nu het ware leven naar? Wel, naar die prijs, naar die voldoening, naar die enige oorzaak waarin God zich opnieuw in gunst kan uitlaten. Daarom heeft de nachtmaalbediening, zoals ik u al zo vaak gezegd heb, betrekking op het priesterlijke werk van Christus. Die ziel hunkert naar de overdekkende gerechtigheid van zijn bloed. Die ziel hunkert naar de verschonende gerechtigheid van zijn bloed. Die ziel die dorst of het Godes behagen mocht. En nou goed luisteren hoor. Om dat lege, goddeloze hart eens te vervullen met zijn genadige inkomsten. Dat is de dorst van het heilige nachtmaal. Alzo heeft Christus het ons geleerd. Geleerd, zegt hij, opdat hij ons daardoor onze zielen ten eeuwige leven zou worden gevoed. En zegt hij, dan heeft het een verzekerende kracht, maar veel meer, dus niet alleen, om die uitgangen van dat leven te beantwoorden, maar hij zegt nog veel meer, namelijk om door deze tekenen en banden ons te verzekeren. Dus, dan heeft het sacrament een verzekerende kracht. En dan kom ik bij het begrip van onze vaderen terug, waarin dat ze spreken van panden en van tekenen. En nou ga ik een schriftvoorbeeld gebruiken. Toen Eliezer naar Mesopotamië ging om een bruid voor Isaac te zoeken, toen had hij bij zich de goederen en de schatten van Isaac. En als hij dan eindelijk door de heenwijzing en aanwijzing Gods Rebecca ontdekt, door de geest Gods aangewezen, wat doet hij dan? Gaat hij dan over Isaac spreken alleen? Nee. Dan neemt hij ze in afzondering. En dan doet hij de armringen aan de handen en het voorhoofdsiersel op haar hoofd. Dat is een goddelijk pand en een goddelijk waarteken, waardoor iets van de heerlijkheid van die Isaac aan haar bekendgemaakt wordt. En wat is nu de vrucht van de tekenen van de panden? In de ziel ontstaat daardoor een innerlijk verlangen. Een harte uitgang. En als de vraag aan haar gesteld wordt, zult ge trekken, mijn dochter? Dan zegt ze, ik zal trekken. Waarom? Dan trekt de gemeenschap naar hem, wier panden ze op haar voorhoofd voelt. En wier panden ze aan haar handen draagt. En dan gaat ze uit. Ik zal trekken panden, waartekenen van de meerdere Isaac. En dan is de tocht naar hem uit de volheid van het hart gebeurd. Door de onderwijzing van Eliezer heeft ze een gedachte van hem. Ja, zijn gestalte is door de woordverkondiging in haar hart gegrift. Door de overgebrachte woorden van Isaaks heerlijkheid, van Isaaks persoon, weet ze naar wie ze trekt. Weet ze hoor. En wat is nu verlangen? Om zijn eigendom te zijn. Waartoe zijn de panden en de waartekenen gegeven? Ze wil zijn eigendom zijn, ik zal trekken. En dan is die tocht niet zonder strijd geweest. Want dat was een tocht door de woestijn heen van Mesopotamië naar Beersheba toe. En als ze het dan eens benauwd had. En de vijand die zei tegen haar, nu heb je er wel eens wat van gehoord en gezien. En is aan je voorgesteld, maar, weet je wat ze dan doen kon? Dan zei ze, Heer, hier zit het. Eerlijk gekregen panden, eerlijk gekregen waartekenen. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en niet bestendig maken? Ja, voorwaar, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan begrijpt u wat onze vaderen bedoelden. In de uitreiking van de goddelijke panden en tekenen en de nachtmaalbediening krijgen de trekkende Rebecca's van God vandaan tekenen. Leg je hand er maar op. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen of verspet. Kijken we van. Dragen ze ook mensen. Eerlijk van God gekregen. En eerlijk van God ontvangen. Voorwaar, daardoor wordt de ziel verzekerd in zijn tocht naar de meerdere Isaac. Opdat ze alzo de vervulling van haar leven krijgen zou. Want, zegt hij, gewisse tekenen dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Hoor je? Daar staat niet dat wij dat deelachtig zijn, maar deelachtig worden. Dat bevat een belofte voor de toekomst. En staat er dat wij deze heilige waartekenen met lichamelijke mond tot zijn gedachten ons ontvangen. En dat dan al zijn lijden en gehoorzaam zo zekerlijk ons eigen zij. Als hadden wij zelven in onze eigen persoon alles geleden en goden voor onze zonde genoeg gedaan. Hier is de verzekering, de vruchtelijke verzekering van Nachtman. Dan kan er zoveel troost in de ziel afdruppen. Dan kan er zoveel van zijn persoon in ons hart leven. Dat in zulke ogenblikken de ware gemeente Gods naar de zonde zoekt. En ze is er niet. Ze is er niet. Dat ze zoeken naar hun schuld en ze is er niet. Dat ze zoeken naar het oordeel en het is er niet. Want onder de bedekking van de sacramentele verzekering heeft de gemeente Gods in de vrucht alles. Dat was het onderwijs. Ik hoop dat u er wat van verstaan hebt, gemeente. Nachtmaalbediening is voor de levenden. Voor een schuldig volk. Voor een ellendig volk dat buiten bloed verloren gaan moet. Zou het haast vragen of er dan nog zulk volk in de gemeente zit. Die vanwege de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. En de dagelijkse kennisneming van eigen dwaasheid. Zielbevindelijk zegt, o God, buiten bloed ga ik eeuwig verloren. Eeuwig verloren. En wat geeft het dan leidelijkheid? Nee. Mocht ik in die reine plassen van Jezus bloed toch mijn ziel was. En tenslotte, volk Gods, we moeten eindigen. Volgende week is bediening. Vanmorgen hebben we een weinig getracht u duidelijk te maken. Ik ben Jozef, langs welke weg de kerk geleid wordt. Vanavond uit het onderwijs van onze vader in iets u trachten duidelijk te maken van de wezenlijke inhoud van de nachtmaalbediening. En dan tenslotte, die God die van alle strijd, alle druk, alle kruis afwijkt. Een week van voorbereiding. Wat kan je daar bang van zijn? Bang. Weken van voorbereiding. Staat de hel op zijn achterste benen. Als God goed is, is de hel boos. Weken van voorbereiding. Die kunnen de kerk benauwen. O God, wat zal deze week me weer te wachten staan? Weken van voorbereiding. Die kunnen bovenal benauwend wezen. Omdat ze de kennisneming van eigen hart weten dat het hier een open gebroken stad is. Bang van zichzelf. Bang van de strijd. Bang van de omstandigheden. En toch ontstaat een sterke helder zij die God ons heeft verkoren. Amen. Lieve heren, we hebben getracht een weinig het onderwijs der ouden te volgen en de rijke geestelijke betekenis. U mag daar de toepassing van niet onthouden. We moeten samen maar belijden hoe dwaas dat we zijn, hoe ellendig dat we ons voelen. Maar het doet ons maar bij de voorduur kennis nemen van die bediening die in deze avonduren ons voorgesteld is. O meder Isaac, rijk nog eens van die voorhoofdsiersels uit, van die armringen, opdat we door die goddelijke panden mochten weten wie dat u zijt en blijft. Verzoen het tekort van dit werk. Ga deze week met ons op en alle arbeid helpt ieder daarin. Bewaar voor de zonde, voor rampen, voor onheilen. Ze leggen zo namen de deur. Wil u wonen en werken op onze scholen? Wilt u in de gemeente werken, in het leven der verenigingen? En op alle plaatsen uw heerschappij daar, waar uw barmhartigheid zich openbaart in de gestichten, de inrichtingen, ziekenhuizen, ook in onze plaats, wil daar wonen en werken. Gedenkt over uw gemeente in eeuwige gunst en barmhartigheid en laat de gevoelige blijken daarvan niet onthouden. Heere, gedenkt ook de Broeders Kerkenraad en doet ons samen de gemeente wijden met wetenschap en verstand en verzoen het tekort van ons werk. Om Jezus wel, amen. We zingen van 56. Zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gericht mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Zes van 56. Ga thans heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.